Zullen we samen stil worden voor het aangezicht van de Heer en in een persoonlijk gebed zijn zegen vragen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen U uit het huis des Heeren. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook staande het derde en het vierde couplet zingen. Het derde en het vierde couplet van 337. Hartelijk welkom. Fijn dat u naar deze dienst gekomen bent. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we als huisgezin van u in het huis mogen komen, samen rondom u, Heer Jezus. En we danken u dat u zelf gezegd heeft en beloofd heeft naar uw woord dat u zelf in ons midden wilt zijn. Heer, daar willen we ook vanmorgen over nadenken, wat dat betekent, dat u in het huis van God, hier op deze plaats, bij ons bent. Heer, en u bent hier niet zomaar, u bent hier ja, om ons te onderwijzen, u bent hier om ons te zegenen, u bent hier om ons te bemoedigen, Heer, en om ons te laten ervaren, Heer, dat u altijd bij ons bent. Heer, dat willen we ook in het bijzonder bidden voor hen die erg ziek zijn. Heer, het is fijn dat broeder en zuster Ipskamp weer bij ons kunnen zijn. Het betekent heel wat voor hen, ook voor ons. En we willen u bidden, Heere, wilt u rondom hen zijn? Wilt u hen samen heel veel kracht in deze hele moeilijke tijd geven? Heer, wilt u hen bemoedigen? En ik wil u vragen, Heer, wilt u uw liefdevolle handen op broeder Ipskamp leggen? En zo het uw wil is, Heer, en we weten dat u almachtig bent, dat u de almachtige God bent die hemel en aarde geschapen hebt. Heer, dat voor u niets onmogelijk is. En we willen u bidden, Heer, wilt u uw liefdevolle handen op broeder Ipskamp leggen? En we mogen u uit genade vragen om genezing. Heer, dat mag als gemeente. We mogen onze wensen bij u bekendmaken. En we danken u, Heer, dat u de grote geneesheer bent. Heer, dat willen we ook bidden voor broeder de Graaf. We danken u dat hij weer terug is uit het ziekenhuis. En ik wil u vragen, Heer, wilt u zijn vrouw Henny ook heel veel kracht geven? En ja, ook Henk, ook uw rijke zegen schenken. En laat hem ervaren, Heer, dat u de stuwende kracht bent in zijn leven. We danken u ook voor zuster Boukje Middelwijk. Heer, dank u wel dat u haar tot nu toe zo uw genade geschonken heeft. En wil u bidden, Heer, ook als ze nog verder een chemokuur zal moeten ondergaan. Heer, wilt u haar heel dicht nabij zijn. Heer, we zijn geschrokken over het bericht van Cliff en Eline. En twee jonge kinderen, een heel jong gezinnetje waarvan Cliff een hersentumor heeft. Heer, en ditzelfde gezin is nog niet zo lang geleden opgeschrokken door het overlijden van Denise, het kleine meisje van een jaar of 8, Heer, wat ook door u thuis geroepen werd. Heer, het is best wel heel moeilijk, ook voor Sjoukje en voor Koos, de opa en oma. Heer, ik wil u bidden voor dit gezin. Ik wil u bidden in het bijzonder voor Cliff en ook voor Eline. Heer, ze houden niet zo heel veel rekening met u. En misschien zijn er wel eens momenten nodig dat je stopgezet wordt, stilgezet wordt in je leven om na te denken over wat is het leven eigenlijk. En Heer, laat het zo zijn dat ze door deze gebeurtenissen tot de bron van het leven zullen gaan, tot u, Heere God. En dat ze hun leven onvoorwaardelijk aan u toe zullen vertrouwen. Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Ook wil ik u bidden, Heer, voor de familie Franken die een moeilijke week achter de rug hebben. Heer, wilt u hen ook vertroosten. En in bijzonder willen we bidden voor de moeder van Gerard, die nu alleen achtergebleven is. Heer, wilt u haar vertroosten en wilt u haar bemoedigen. Dank u wel dat Andries Langeberg ook weer in ons midden mag zijn. Heer, dank u wel dat u hem bewaard heeft. En ik wil u bidden, Heer, wilt u Andries samen met zijn vrouw Riek ook uw bijzondere zegen schenken. We danken u, Heer, dat we zo als gemeente voor elkaar mogen bidden. Heer, we weten dat we als gemeente ook verbonden zijn met uw gemeente wereldwijd. Uw gemeente die vervolgd wordt. Uw gemeente die op vele plaatsen samenkomt. Heer, ook zijn we verbonden met uw volk, uw uitverkoren volk Israël. We danken u, Heer, dat we mogen weten dat u uw volk wilt beschermen door alle eeuwen heen. En dat u uiteindelijk ook tot uw doel zult komen. Heer, we hebben een week achter de rug van ook heel veel storm, heel veel natuurgeweld. Heer, en we willen u ook danken, Heer, dat u uiteindelijk deze wereld in uw handen heeft. En dat uiteindelijk deze wereld zal vergaan. Maar dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. En daar mogen we ook naar uitkijken. Dat is onze toekomst. En Heer, dank u wel dat dat ons geloof ook mag zijn. We danken, Heer, voor de vele jonge mensen die u ook toevertrouwd heeft aan de gemeente. Voor het prachtige jeugdweekend wat u hen vorig weekend gegeven heeft. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen uw zegen schenken. Ook als ze iets daarover zullen vertellen vanmorgen. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u met de kinderen zijn, de peutergroep, de kleinsten. Heer, wilt u hen ook zegenen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen uit de bundel Opwekking 569. We hebben het nog niet zo heel vaak gezongen, maar het is wel een prachtig lied waarin we vragen of de Heer tot zijn doel wil komen in ons leven. En terwijl we het tweede couplet hiervan zingen, het laatste deel van het lied, wil ik graag vragen of de jongeren van het jeugdweekend naar beneden willen komen. en hier op het podium willen gaan staan. Ze gaan voor ons een lied zingen. Zullen ons vertellen wat ze meegemaakt hebben in het jeugdweekend. En wil ook heel graag bidden voor het jeugdwerk wat de Heer ook in de gemeente doet. 569 gaan we met elkaar zingen.
Ja, alles draait om het water, dus ook dit lied. 487 gaan we zingen. Misschien dat u mee kunt zingen of dat het even geprojecteerd kan worden. En dan wil ik Jorik even vragen om achter de piano te gaan zitten.
Oh, Ja, ik maak graag gebruik van dit moment om jou ook aan te geven dat we weer gaan beginnen met de Bijbelstudies voor de jeugd. Het jeugdappelseizoen is begonnen met het kamp. We gaan ook weer beginnen met de Bijbelstudies op de vrijdagavond bij mij thuis. We hebben vorig seizoen een heel mooi seizoen gehad waar we ook hebben stilgestaan bij Openbaring. Heel veel bijzondere momenten met elkaar gehad, ook heel veel van elkaar geleerd. Echt stilgestaan bij de geweldige toekomst die ons wacht. Maar goed, we zijn daar nou klaar mee. De hele boeken hebben we nou doorbehandeld, zeg maar. We gaan iets nieuws beginnen met de Bijbelstudie. Ik heb ze destijds ook gevraagd van, nou, wat willen jullie nou? Nou, dan krijg je dus echt, zeg maar 10 of 12 verschillende dingen. Eentje vond zelf wel leuk om met Ezechiël te beginnen. Vond ik wel een hele uitdaging. Misschien gebeurt dat nog wel, maar ik ga toch eerst wat anders doen. En dat is de Efezebrief. We beginnen 26 september... Vrijdag 26 september om 8 uur bij mij thuis met een nieuw seizoen van de Bijbelstudies voor de 16-plussers. Dus ook al zit je in deze zaal, ben je 16-plus in de leeftijd van het jeugdappel en sta je niet achter mij. Je bent van harte welkom op de vrijdagavond, 1 keer bij 14 dagen.
Ik wil jullie als jeugd graag deze belofte meegeven. Jullie hebben het gehad over Mozes, jullie hebben het gehad ook waarschijnlijk over de tocht door de woestijn. Er waren twee dingen die er altijd waren. 'S morgens voordat ze wakker waren, lag het manna al klaar. Dus voordat je wakker bent, is God er al lang. En hij wil je dat geven wat je voor die dag nodig hebt. En het tweede wat ik je mee wil geven, dat is dat er altijd een wolkkolom overdag. En 's nachts, je had het misschien nodig op die punters, dat er wel een vuurkolom voor je uitging, maar die was er niet. Maar er was altijd Gods hand die je wil leiden door de woestijn heen. En dat wens ik jullie van harte toe. En daarom zingen we ook, terwijl de jongeren weer naar hun eigen plekken gaan, zingen we uit opwekking 503. En dat zingen we 2 keer. Overvloedig geef ik u, zoals de Vader mij zond, zo zend ik u. God zendt je en God geeft je ook overvloed. Hartelijk bedankt. Voordat we deze dienst verder vervolgen, dat had ik eigenlijk in het begin van de dienst al moeten lezen, moeten meedelen. Maar we hebben een prachtige trouwkaart, een huwelijksaankondiging gekregen, die ik u toch nog graag wil voorlezen. Van Flip Bomert en Yvette Peters. Nou, misschien is het toch wel goed om even te vragen of ze gaan staan. Want dan weten we in ieder geval wie Flip en Yvette zijn. Nou, degene die boven zit, die hebben eigenlijk een spiegel nodig hier, maar ik zal jullie niet naar voren roepen hoor. Maar Flip en Yvette, dankjewel. Goed. Ze hebben een kaart gestuurd en daar staat in mijn plan, uit de nieuwe Bijbelvertaling komt dat, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heere. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat komt uit Jeremia 29, vers 11. Flip Bomert en Yvette Peters gaan op zaterdag 27 september trouwen. De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 12 uur in de historische tuin de Uiterweg 32 in Aalsmeer. En om 2:30 willen we Gods zegen vragen over ons huwelijk in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. En ze gaan wonen in Kudelstaart. Nou, dat is een prachtig mooie plek onder de rook van Aalsmeer, maar in het hart van Holland. En u bent natuurlijk altijd welkom. De huwelijkskaart die wordt ook, staat ook in het gemeenteleven die dat vandaag ook uitgereikt wordt. U heeft misschien een klein beetje een loep nodig om het te kunnen lezen, want hij is een beetje klein afgedrukt in het gemeenteleven. Maar soms heeft het wel eens ook zijn voordeel als je iets klein afdrukt, want dan moet je even goed je aandacht eraan besteden. Dan moet je het wel even goed lezen. Maar in ieder geval als gemeente willen we jullie alvast een hele fijne dag toewensen. Goed. Laten we samen uit het woord van God een paar stukjes lezen. Uit Genesis hoofdstuk 28. Genesis 28 vers 10 tot en met 17. Genesis 28 vers 10 tot en met 17. Dit keer willen we stilstaan bij een prachtig onderwerp. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de gemeente Gods gezin. We hebben toen gezien hoe je opnieuw geboren moet worden om in het gezin van God te komen. Hoe je ontvangen wordt in het gezin door God de Vader, door God de Zoon als oudste broer en door broeders en zusters samen. Vanmorgen willen we met elkaar nadenken over de gemeente als Gods huis. En hier in Genesis 28 lezen we iets over het huis van God. In vers 10 daar staat: Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van die plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u toegezegd heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Nou, als we iets verder kijken in Exodus 25. Exodus 25. Vers 1. Exodus 25 vers 1 tot en met 9. En de Heere sprak tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen, een offer brengen, van ieder man wiens hart hem dringt. Zult gij voor mij een heffing inzamelen? Dit nu is de heffing die gij voor hen inzamelen zult. Goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, tagasvellen, zeekoeienhuiden, acaciahout, olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor welriekend reukwerk, chrysopraasstenen en vulstenen voor de efod en voor het borstschild. En ze zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. En ge zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. En dan in het Nieuwe Testament nog een klein stukje uit 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 2. Vers 4 en 5. 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Daar staat, en kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Drie stukjes over Gods huis, waar we straks met elkaar wat meer over na zullen denken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen. En dat heeft alles te maken met het huis van God. God is hier. En hij wil ons zegenen. 626 uit de bundel Johannes de Heer. En terwijl we naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. kunnen we God zomaar in een huis plaatsen? Als we spreken over het huis van God, hoe kon Jacob zeggen, dit is het huis van God? Wat bedoelen we eigenlijk met het huis van God? Als Salomo de tempel maakt, waar 7 jaar door 100.000 mensen aan gebouwd is, dan zegt Salomo, hoe kan dit huis de God die hemel en aarde gemaakt heeft bevatten? Hoe kan God in een huis wonen? Dat kan toch niet? Hoe groot zou dat huis dan wel moeten zijn? Heeft u enig idee hoe groot het huis van God moet zijn waar hij kan wonen? Nou, Paulus, die spreekt er wel eens over in de Efezebrief. Dan heeft hij het over de lengte, over de breedte, over de hoogte, over de diepte. Dan heeft hij het eigenlijk over de gemeente, het huis van God. Hoe groot is dat huis dan wel? Als Paulus in Athene komt en al die tempeltjes ziet voor allerlei goden, dan zegt Paulus, maar de God die ik dien, die past niet in huizen, in tempels met handen gemaakt. Maar waar past God dan wel in? Waar kan God dan wel wonen? Soms zijn we als christenen heel trots op onze heilige huisjes. Denken we nou, onze gemeente is een heilig huisje, daar woont God. Waar woont God eigenlijk? Nou, ik vind het zo mooi dat als je, u kunt het best even bijpakken, Genesis 28 leest, dan lees je de eerste keer in de Bijbel over het huis van God. En over dat huis van God, ik zal ze heel kort met u doornemen, kun je 7 kenmerken vinden. Wat je een huis van God kunt noemen. 7 kenmerken van het huis van God. Nou, laat ik maar heel eenvoudig beginnen met vers 11, waar heel eenvoudig staat, Jacob bereikte een plaats, zomaar ergens een plaats in de open lucht. Kan dat nou een huis van God zijn? Een huis van God, zonder dak, zonder muren. God is niet aan tijd of plaats gebonden. We kunnen het huis van God niet zomaar lokaliseren op een plek. Waar je bent, waar je komt, kun je ervaren dat er een huis van God is. Het huis van God is niet zomaar onder één dak samen te vatten. Het huis van God kan zomaar op een plaats zijn. En het kan zijn dat je morgen ergens komt waarvan je ineens, net zoals Jacob zegt, hé, dit is een huis van God. Niet aan tijd of plaats gebonden. Zoals David later zegt, al ging ik wonen bij de achterste zee, ook daar is de Heer. Tweede kenmerk van het huis van God is dat er in dat huis sprake is in vers 12 dat er verbinding is tussen de hemel en de aarde. We lezen hier over een ladder die opgericht is op aarde, waarvan de top tot aan de hemel reikt. Nou, dat is het tweede kenmerk van de gemeente. Het tweede kenmerk van het huis van God is dat er verbinding is tussen de hemel en de aarde. Dat is een huis van God, waar we God mogen ontmoeten, waar Hij er is. Daar hebben we net gezongen, Heer, over de Heer in ons midden. En wat is een prachtig mooi voorbeeld van het kruis, wat net zoals deze ladder op aarde opgericht werd, wat hemel en aarde met elkaar verbond. Het derde kenmerk van het huis van God kunt u in vers 13 vinden. En waar begint vers 13 mee? En de Heere stond bovenaan. Dat is het kenmerk van het huis van God. In het huis van God staat God bovenaan. Is God niet een vloerkleedje? Is er Jezus niet een vloerkleedje waar we overheen lopen? Maar is Hij het hoofd? Er staat zo mooi in de Efezebrief dat Christus het hoofd is. Hij staat bovenaan. En als wij als gemeente het huis van God willen zijn, gemeente, het huis van God, dan is een van de belangrijkste dingen God staat bovenaan. Dat is niet alleen hier in de gemeente. Kijk, in de gemeente worden heel wat beslissingen genomen. En er wordt ook wel eens heel wat vergaderd. Maar laat het zo zijn dat in alle beslissingen, in alle vergaderingen, Hij bovenaan staat. Het gaat om Hem. Hij staat bovenaan. Maar weet je, het huis van God kun je ook in je persoonlijk leven ervaren. Dat zullen we straks ook gaan zien, dat het huis van God, zoals ik net ook zei, niet aan tijd of plaats gebonden is. En weet je, als God bovenaan staat, dan mag je spreken van een huis van God. Het huis van God. Het is niet een huis waar God woont, alleen, maar het is het huis van God. Hij staat bovenaan. Het vierde kenmerk van het huis van God, dat staat ook in vers 13, waar de Heer zegt, ik ben de Heer. In het huis van God laat God zien wie Hij is. Kun je God leren kennen. Het huis van God is een ontmoeting met God om Hem te leren kennen. En dat zul je elke keer ervaren hier in dit huis, in de schuilplaats. Dat willen we ook graag, dat is onze diepste wens. En ik zou het heel jammer vinden dat als je vanmorgen hier binnenkomt en ook straks weer naar buiten gaat, dat je eigenlijk zegt, ach, het heeft me niks gedaan. Of ik heb de Heer Jezus of de Heer ook niet beter leren kennen. Dan ben jij vanmorgen niet in het huis van God geweest. Het allerbelangrijkste is dat je naar hier komt met het verlangen, Heer Jezus, Heere God, ik wil u leren kennen. En dan zegt de Heere God heel eenvoudig, ik ben de God van je vader Abraham, van je vader Isaac. En dan houdt het eigenlijk een beetje op. Maar dan mag u het zelf invullen. Kan God ook zeggen, ik ben jouw God. Ik ben jouw God. Ik wil me aan jou openbaren. Het huis van God draait altijd om een persoonlijke ontmoeting met God. Het vijfde kenmerk van het huis van God, dat is dat de Heer heel eenvoudig begint. Dat zegt hij zo mooi in vers 15. Daar kun je dat wel een aantal keren vinden. Dat de Heer niet alleen zegt, ik ben. Maar hij zegt ook, ik zal. Ik zal. Moet eens kijken in vers 19. In vers 15. Hoe de Heer zegt, ik. In de eerste plaats, ik ben met je. Ik ben erbij. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je weer terugbrengen. Ik zal je behoeden. Ik zal je niet verlaten. Ik zal alles doen wat ik je beloofd heb. Hier zegt de Heer, ik zal je uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden. Dat is het huis van God. In het huis van God komt God naar ons toe met zoveel keer ik zal. Als je dat zo leest, ik ben met u. Dan moet ik heel vaak denken aan het begin van de gemeente, waar de Heer Jezus zijn zegenende handen uitspreidt voordat hij naar de hemel gaat. En wat zegt hij dan? Zie, ik ben met u. Tot aan de volleinding der wereld. In het huis van God komt God met enorm veel beloftes naar je toe. Met zoveel zegeningen. Ik zal. Niet alleen met ik ben, maar ook met ik zal. Het zesde kenmerk van het huis van God is dat God zegt, gij zult. Niet alleen ik zal, maar ook gij zult. En wat zegt de Heer hier? Hij zegt hier in dit stukje, in u, aan het einde van vers 14, in u zullen alle geslachten van deze hele aardbodem gezegend worden. En hier zie je de roeping. Hier wordt Jacob als het ware geroepen om tot zegen te worden voor veel mensen om ons heen. Het huis van God sluit ons niet op, maar het huis van God is de uitvalsbasis, het middel wat God gebruikt om tot zegen te worden voor de hele wereld. Kijkt u maar eens, als u dat op kunt zoeken in 1 Petrus 3... Als we dat er even naast opslaan, naast Genesis 28 in 1 Petrus 3 vers 9, daar staat zo'n prachtig voorbeeld hiervan. 1 Petrus 3, misschien vers 8 en 9. Tenslotte, wees allen eensgezind, meelijdend, heb de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. En dan komt het, maar zegend integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt. Zie je het staan? Jacob was geroepen om een zegen te worden. En hier zien we dat wij geroepen zijn in het huis van God om te zegenen. Ik zou eens willen vragen, jullie willen vragen, als jullie naar morgen de werkweek beginnen, maandag, jullie zijn in het huis van God geweest en het huis van God is niet met hele dikke muren. Het huis van God zoals bij Jacob is in de open lucht. Niet opgesloten. In de open lucht. Waar God zegt, ik zal je zegenen. Ik ben de God van, vader, van Abraham, Isaac en Jacob. En waar God ook tegen jou zegt, en jij zult tot zegen zijn. Nou, ga nou eens met een huiswerkopdracht naar huis. Met die vraag, voor wie kan ik de komende week tot zegen zijn? Ga dat nou eens meenemen naar huis. Voor wie ben ik de komende tijd tot een zegen? Voor de studenten waarmee ik studeer. Voor mijn collega, waar ik soms zo'n moeite mee heb. Of die soms zelf zoveel problemen heeft, waarvoor ik misschien een zegen kan zijn. Voor mijn kinderen, die u mij toevertrouwd heeft. Wees een zegen. Laat God zijn beloften, zijn zegen door ons heen geven aan anderen. Wees een zegen. We zijn geroepen om te zegenen. Dat is het huis van God. En dan het laatste, het zevende van het huis van God, wat je hier kunt lezen. Dat is dat Jacob uiteindelijk deze conclusie maakt in vers 16 van Genesis 28. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats. Dat is een huis van God. De Heere is erbij. De Heere is aan deze plaats. En nogmaals, aan deze plaats, de Heer is niet gebonden aan de plaats. Dat kan ook morgen zijn, daar waar je bent. Want Jacob bereikte een plaats, zomaar een plaats. En God was er. Dus het huis van God is eigenlijk een groot geheim, waar wij deel aan mogen hebben. Het huis van God. Ten tweede, het huis van God heeft ook te maken met Gods verlangen. Het is een verlangen van God. Als we dan eventjes naar Exodus 25 gaan kijken, dan zien we daar een enorm verlangen van God. God wil graag onder de mensen wonen. Ja, dan staat er in het 8e vers van Exodus 25, en ze zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Dat is Gods verlangen. Nou, er zijn er twee dingen die hier in dat 8e vers naar voren komen. In eerste plaats, zij zullen mij een heiligdom maken. Wie moet dat doen? Dat is onze opdracht. Zij zullen voor mij een heiligdom maken. En dan zegt God, en ik zal in hun midden wonen. Dat doet God. Wij hebben een opdracht. Het is ook een tweevoudig verlangen. Wij verlangen naar zijn aanwezigheid. En hij verlangt ernaar om bij ons te wonen. Mag ik eens heel persoonlijk aan jou vragen. Verlang jij ernaar dat God bij je is? Verlang jij naar zijn aanwezigheid in je leven? Soms moet je de smaak te pakken hebben hoor. Soms is het zo dat je een hele dag kunt leven zonder ooit erover na te denken van zou God eigenlijk wel naar mij verlangen? En ook helemaal geen verlangen hebben om God te hebben in je nabijheid. Nou, hier zie je dat tweevoudige verlangen. En dat tweevoudige verlangen, dat komt zo mooi uit in Exodus. Want dan zegt de Heer, jullie zullen van mij een heiligdom maken. Ja, maar waar moeten we dat dan van maken? Hoe moet het dan gemaakt worden? Nou, we lezen hier dat van alles ingezameld kan worden. Van goud, zilver, koper, tot gewoon acaciahout, geitenhaar. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Jullie hebben het gehad over de Rode Zee, de jeugd, de Rode Zee. In de Rode Zee zwommen zeekoeien. Nou, ze moesten daar maar eens even een aantal zeekoeien vellen. En de zeekoeienhuiden mochten ze brengen. Want die zeekoeienhuiden die waren nodig voor de tent van God. Helemaal beschermd tegen de weer, tegen weer. Nou ja, ga er maar eens even aan staan. Daar werd me een materiaal ingezameld. En alles, het leek er wel op dat alles kon de Heer wel gebruiken. Voor de bouw van het huis. Dat was hun kant. Zij mochten materiaal aanleveren. Weet u hoeveel materiaal ze aanleverden? Nou, dat staat in Exodus 36, misschien wel goed om dat er even bij op te slaan, dat ze van alles brachten. En dan staat er uiteindelijk in vers 5 van Exodus 36, en ze zeiden tot Mozes, het volk brengt meer dan nodig is voor de uitvoering van het werk dat de Heere geboden heeft te maken. Toen gaf Mozes een bevel en men liet het overal in de legerplaats afroepen. Laat man nog vrouw verder enig werk maken ten behoeve van de heffing voor het heiligdom. En zo werd het volk weerhouden meer te brengen, want het materiaal was voldoende om al het werk te maken. Ja, er was te veel. Wat blijkt eruit? Ze hadden te veel goud, te veel zilver, te veel specerijen, te veel olie. Ze hadden veel te veel. Wat blijkt eruit? Daar blijkt uit een verlangen. Ze wilden zo graag dat de Heer in hun midden kwam wonen. Daar hadden ze wel heel wat voor over. Ze hadden echt heel wat ervoor over. Toch werd ik best wel lichtelijk verbaasd dat het zo snel kan overslaan. Want op een gegeven moment was Mozes op de berg met God 40 dagen. En wat gebeurde hier beneden? Toen kwam het volk naar Aaron toe en die zeiden, we willen een God hebben. En toen zei Aaron, nou dan wil ik wel een gouden kalf voor jullie maken. En weet u wat Aaron toen zei? Ruk je ringen maar af. Ruk je gouden ringen maar af en dan zal ik van die gouden ringen een kalf maken. Ja, poeh. Je gouden ringen af en je gouden oorringen en al het goud zomaar geven voor een God. Deden ze het? Zo. Ze hadden in een mum van tijd zoveel goud verzameld met een groot kalf. Zo wisselvallig is een mens, hè? We kunnen aan de ene kant soms zoveel aan de wereld geven. En dan raakt de Heer ons hart aan en dan kunnen we ineens weer zoveel aan de Heer geven. Zelfs zoveel dat Mozes moet zeggen, ho. Zie je hoe wisselvallig een mens kan zijn? De ene keer hebben we alles over voor de wereld. En de andere keer hebben we alles over voor God. Nou, ik wil je vanmorgen vragen. Als God aan jou vraagt, wat wil jij voor mij doen? Om een heiligdom te bouwen, om een huis, zodat ik bij jou kan wonen. Ben je bereid om offers te brengen? ben je bereid om mee te werken aan het huis van God? Een vrijwillige inzameling. Zo zal de Heer, zo zal het huis gebouwd worden naar het model wat God aan Mozes laat zien. Een kerk, een huis, een gemeente bouwen. Ach, je hoort zo vaak dat mensen zeggen, de gemeente? Ach, dat moet zo zijn en het moet zo zijn. En we hebben allerlei ideeën hoe de gemeente eruit moet zien. Want dat vinden wij wel leuk. Of dat vinden we wel prettig. Mozes kon echt niet het huis van God zo bouwen zoals hij dacht dat het leuk was. Maar, zoals God het hem gezegd heeft. Het woord van God. Het model zoals God dat liet zien. Zo moest het huis van God gebouwd worden. Zo wil God graag dat de gemeente zal zijn. En dan zegt de Heer heel duidelijk. Zij zullen voor mij een heiligdom maken. En ik zal in hun midden wonen. Wat een belofte. Misschien kennen jullie allemaal wel die tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem komen wonen. Dan mag jouw leven, dan mag jouw lichaam een huis van God worden. Dan mag je jezelf aan God toevertrouwen. Ik zal in hun midden, in het middelpunt, niet een beetje aan de rand, maar in het midden wonen. Niet een beetje aan de rand van jouw leven, van jouw activiteiten, maar in het midden, alles draait om hem. En niet eventjes, maar in jouw leven. Ik zal in je midden wonen. Gemeenschap, samen met je zijn. Tot slot, gaan we nog even naar 1 Petrus 2. Hoe gaat dat in de praktijk? Dan zegt de Heer heel eenvoudig, en kom tot hem. Dan wordt er een huis gebouwd. Kom tot hem de levende, wat een prachtige uitdrukking. Kom tot hem de levende steen. De levende steen. In deze tijd word ik heel vaak, toch wel moet ik heel vaak nadenken over het feit. Ik moet denken aan een boek van Francis Schaeffer. Een hele tijd geleden heeft hij dat een keer geschreven. Een christenfilosoof die al een tijd niet meer is. En dat ging over de stervende eeuw. De stervende eeuw waar wij vandaag in leven. Misschien heeft u dat nooit geweten, maar er staat in Genesis. Als God tegen Adam zegt, je mag van deze boom niet eten. Want ten dagen dat je van deze boom eet, zul je sterven. Voorzeker sterven, staat er. In het Hebreeuws staat daar heel eenvoudig, gij zult stervende sterven. Stervende sterven. En dat klinkt misschien een beetje deprimerend, een beetje negatief. Maar weet u wanneer dat het stervensproces begint in het leven van een mens? Dat begint pas niet als je 80 bent. Maar dat begint al bij je geboorte. Dat begint zelfs al voor je geboorte. Alles hier op aarde draagt het stervende in zich. Alles, hoort u het goed? Alles hier op aarde. Bezittingen, mooie auto's, mooie huizen, mooie kleren. Alles is stervende. Dat betekent het verdwijnt. Het is allemaal kortstondig. En ook het menselijk lichaam. En ook het menselijk denken. Wij leven in een stervende eeuw. In een stervende wereld. En bij de een gaat het soms een beetje sneller. En soms gaat het heel snel. En heel plotseling. Maar wij leven in een stervende wereld. En dan is het zo ontzettend mooi dat we vanuit deze stervende wereld naar de levende steen mogen komen. Naar het leven, de bron van het leven, om uit deze stervende wereld tot leven verwekt te mogen worden. En we mogen ons als levende stenen, kijk, als wij bij die levende steen komen, dan worden we zelf levende stenen. bouwstenen van het huis van God. En dan mag je je steentje bijdragen. En dan staat er ook, laat je dan ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Laten zich gebruiken als levende stenen. Mogen wij stenen zijn? Wat vraagt God van ons? Dan staat er, dan mogen we samen een heilig priesterschap vormen. Priesters die mogen offeren. Offers mogen brengen aan God. Waar ik me wel eens zorgen om maak, dat is dat er heel veel, en dat lees je ook onder het volk van Israël, dat het offer des Heren werd geminacht. Werd eigenlijk geminacht. Daar zag men de waarde niet zo van in. Dat kon je beter voor jezelf gebruiken. Ik heb eens een keer een conferentie meegemaakt. Toen was het IJzeren Gordijn er nog en toen werden de christenen in Roemenië heel erg vervolgd. Een van de bekendste baptisten voorgangers uit Roemenië was destijds Jozef Tom. En hij heeft me eens een keer zo aangesproken met de vraag: de Heer Jezus kwam hier om offers te brengen. En wij als vervolgde christenen brengen offers. Zelfs ons leven brengen we als offer aan de Heer. En dat is onze roeping, want we zijn priesters. En als priesters zijn we geroepen om offers te brengen. En toen stelde hij mij de vraag: wanneer heb je voor het laatst, echt voor het laatst aan de Heer een offer gebracht? Want we zijn priesters. Wilt u daar eens voor uzelf eens even over nadenken? Zou u daar voor uzelf eens een antwoord, zou jij eens een antwoord erop willen geven? Wanneer heb jij aan de Heer voor het laatst een offer gebracht? Een vrijwillig offer. Dat kan te maken hebben met tijd. Dat kan te maken hebben met eens een keer een uur eerder opstaan. Dan moet je je nachtrust opofferen. Dat kan te maken hebben met misschien eens een extra financieel offer aan de Heer geven. Dat kan op zoveel manieren. Wanneer heb jij voor het laatst aan de Heer een offer gegeven? Echt een offer. En dat is opofferend. Dat is niet zomaar iets. Echt een offer. Dat is een levende steen. Dat is samen het huis van God vormen. Dat is zoals Maria dat doorhad. Een kruikje vol met mirre verbreken. 300 schellingen aan de Heer gegeven. 300 schellingen, mensen, een jaar salaris. Waarom? Omdat de Heer daar was. Omdat ze in het huis van God kwam. Een offerende taak. Een verkondigende taak als priesters. En dan tot slot, in dat huis van God. Paulus zegt, dan weet je hoe je moet gedragen in het huis van God. Ik denk soms wel eens, in de druk van het gezinsleven, waarin er in de maatschappij eigenlijk geen tijd meer is voor een gewoon normaal gezinsleven, vind je de weerklank ook, de weerslag ook vaak terug in de gemeente van God, in het huis van God. In een gezin denk ik bijvoorbeeld aan regelmaat. Toen onze kinderen bij ons in huis opgroeiden, hadden wij niets als het ware bij ons in het gezin van, nou ja, als je honger hebt, dan kom je maar eens een keer. Nee, wij hadden regelmaat in ons huis en er waren tijden dat we aten. Er waren tijden dat we sliepen. Er was regelmaat in ons gemeente, in ons gezinsleven. En zo hoort het ook in de gemeente. Wordt uw zijn in de gemeente, uw meedoen in het huis van God gekenmerkt door regelmaat? Ja, dat is wel goed om over na te denken. Wordt onze relatie met het huis van God gekenmerkt door regelmaat? Trouw. Wat heel belangrijk is in een gezin, wat je ook steeds minder ziet, is respect voor ouders. Dat er structuur is, gezag in een huis, in een gezin. Gewoon ouderlijk gezag. Nou, omdat het ouderlijk gezag in heel veel gezinnen steeds meer verdwijnt en kinderen gewoon daar absoluut helemaal niets meer mee te maken willen hebben, vind je ja, dat ook weer spiegelt in de gemeente. Ik hoor het wel eens dat mensen zeggen, die oudste van de gemeente, nou ze kunnen maar wat hoor. Ik ga mijn eigen gang wel. Ik heb er niks mee te maken. Ze mogen blij zijn dat ik kom. En ze zijn er voor mij. Het zijn mijn dienstknechten. Oudsten, die moeten het werk van de gemeente maar een beetje regelen. Die halen het werk uit mijn handen. Hoef ik tenminste niet te doen. Laat zij het maar even doen. Als er zo naar oudsten gekeken wordt. Oudsten die door de Heer geroepen zijn in de gemeente om verantwoordelijkheid te dragen voor ons geestelijk leven. Die het aangezicht van God zoeken. Die het woord van God onderzoeken. Wat is belangrijk? Dat er respect is voor oudsten in de gemeente. Denk ook wel eens aan in ons huis over, nou, ik heb Helene wel eens horen zeggen van, nou, dat is volgens mij het gevolg van de zondeval. Want elke week vind je weer een laag stof in huis. Waar komt dat stof nou toch vandaan? We hebben het net helemaal schoongemaakt. En is een week daarna weer helemaal stoffig. En je blijft maar aan het werk. Ja, is dat misschien hetgeen wat de Heer tegen Adam gezegd heeft? In het zweet des aanschijnt zult gij. Het blijft maar doorgaan. Nou, inderdaad, bij ons huis, in ons huis was er ook een stukje hygiëne. Er werd wel eens afgewassen. En we aten niet een week lang van hetzelfde bord. Er werd wel eens schoongemaakt. Ja, inderdaad, gelukkig. Nou, weet je, dat is ook de gemeente. Er heerst hygiëne. Dat betekent, er mag geen ruimte zijn voor zonde. Of voor viezigheid, zondige vunzigheid in de gemeente. Bij ons in ons gezin werden wel eens taken uitgedeeld. Moesten wel eens meehelpen. En ik heb nog nooit van een van mijn kinderen gehoord dat als ik ze vroeg om af te wassen, dat een van mijn kinderen tegen me, daar heb ik geen roeping voor. Daar voelde ik me niet toe geroepen. Nee, dat moest gewoon gebeuren. Ja, in de gemeente zitten we niet met onze handen over elkaar. In de gemeente werken we mee. Helpen we mee. Allemaal op onze eigen manier. En de gemeente is niet alleen een gemeente waar uw stoel gereserveerd staat en warm gehouden wordt. Er wordt veel meer gedaan in de gemeente. Dat is het huis van God. Je laat gebruiken als levende stenen. En een van de belangrijkste dingen in ons huisgezin. Het is maar goed dat u er niet altijd bij was. Maar in ons huisgezin werd ook wel eens opgevoed. Gecorrigeerd. Geleerd. Onderwezen. En weet je, omdat deze dingen steeds meer verdwijnen in het gewone gezinsleven, lijkt het wel of ze ook steeds meer verdwijnen in het huis van God. In de gemeente. Mensen, wat is het belangrijk? Om opnieuw tot besef te komen dat als je een kind van God bent en je bent tot de levende steen gekomen en je bent zelf levende stenen geworden, dat we horen bij het huis van God. En we daar een belangrijke taak hebben. In het gemeenteleven wat uitgedeeld wordt, daar worden een aantal cursussen aangeboden. Een cursus voor ouders met jonge kinderen tot en met de lagere school, de basisschool. Hoe ga je daarmee om? Nou, ga er serieus mee om. Denk er eens over na. Misschien is het wat voor jou. Het is een uniek iets dat gewoon zomaar gratis aangeboden wordt in de gemeente. Er wordt een cursus aangeboden voor ouders met pubers. Hoe ga je ermee om? Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb vorige week, zondagmorgen, heel slecht geslapen. Heel slecht geslapen. Het gebeurt niet vaak, want we wonen vrij rustig. We sliepen met ons raam open. En onder ons raam hoorde ik een vader met een dochter praten. Weet hoe laat het was? 3 uur, 's nachts. En die vader was bijna smekend bezig van, kom nou toch naar huis. Wat zoek je nou toch 's nachts op straat? Je hoort toch bij ons thuis? Kom alsjeblieft naar huis. En weet je, toen dacht ik aan veel jonge lui, misschien ook wel zelfs bij ons in de kerk, die 's nachts de stad opzoeken. En 's nachts wordt het een heel andere sfeer in de stad. En je denkt, ach, dat doen ze allemaal toch. Regels. Regelmaat. Weet je, ik kon die nacht niet meer slapen. Ik moest ervoor bidden. Ik moest erover nadenken. Ik werd erdoor getroffen door al die ouders die nu misschien met die grote, diepe problemen worstelen. En niet meer kunnen slapen omdat hun dochter of hun zoon rondloopt in de stad, in het nachtleven. Terwijl de Bijbel ons oproept, wij horen niet bij de nacht. Wij horen bij de dag. Wij zijn niet kinderen van de duister, maar we zijn kinderen van het licht. Offers brengen, ja. Dan moet je maar eens tegen je vriend of je vriendin zeggen, nee, daar hoor ik niet thuis. Kom met mij zondagmorgen naar de kerk, dan hoor je iets veel mooiers. Dan hoor je het leven. Mensen, wat is het belangrijk dat er vaders, dat er moeders zijn, dat er kinderen zijn die leren wat het betekent om in een gezin op te groeien. In het huisgezin van God. Zullen we zo met elkaar samen Gods huis zijn, Gods huisgezin. Amen. Laten we samen gaan bidden. Heer, we hebben er vaak over gehoord, over het huis van God. En u zegt, gij zult voor mij een huis bouwen. En dan zegt u, en ik zal er wonen. Heer, dan gaan we niet op ons eigen houtje bouwen. Dan gaan we niet denken, ach, een prieeltje hier en een raampje daar en een deurtje zo. Maar dan gaan we vragen, Heer, hoe wilt u dat we dat huis zullen bouwen? Hoe heeft u het bedoeld? Hoe staat het in de Bijbel? Heer, en dan worden onze eigen verlangens onderdanig aan uw verlangen, hoe u het wilt. En dan wonen we niet in het huis wat wij leuk vinden, maar het huis wat u fijn vindt. En dan zullen we ontdekken, Heer, dat wij dat ook heel fijn vinden. In het huis van God. Ik wil u bidden, Heer, voor die ouders. Voor de ouders die misschien hier vanmorgen gekomen zijn, die hun kinderen zo langzamerhand kwijtgeraakt zijn. Omdat de wereld zo trekt. Omdat de wereld hen zo zuigt. En ze eigenlijk mee willen doen, omdat iedereen het toch doet. Heer, ik wil u bidden voor onze jonge mensen. Ze zijn ontzettend bemoedigd, Heer, door het jeugdweekend. Door het feit dat ze zo actief zijn in de gemeente. Ik wil u bidden, Heer, wilt u onze jonge mensen alsjeblieft bewaren. En hen bewaren in het huisgezin. In het gezin van God. In het huis van God. Waar we offers mogen brengen. Waar we mogen weten dat u in ons midden bent. Waar we mogen weten dat u ons roept om te zegenen. Dat u ons zelf zegent. Dat u het hoofd bent, bovenaan. Waar we contact mogen hebben met God zelf. Een plaats, niet aan tijd of plaats gebonden. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? En ons ook de komende week tot zegen stellen voor mensen om ons heen. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw bemoedigingen. Dank u wel, Heer, dat u het verlangen hebt om bij ons te wonen. Ook in ons hart, in ons leven, in de gemeente, maar ook in ons gezin. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar ons slotlied zingen. En het slotlied, ja, dat is een heel prachtig lied. We zijn op reis naar huis. Ons werkelijke huis ligt boven. En dat is lied 14 uit het supplement. Glorieklokken 218. Tijdens de eerste twee coupletten wordt er gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we het laatste couplet van 14 uit het supplement. Ontvang dan Gods zegen en zoals we gehoord hebben om die ook uit te dragen daar waar hij ons geplaatst heeft. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus terug zal komen en ons voor altijd thuis zal halen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.